Wij gaan verder met het Noachitisch verbond. Er zijn een paar bijzondere kenmerken waar ik nog graag op wil wijzen. In de eerste plaats dat opmerkelijke feit, ik heb het al eerder gezegd, maar hier komt het nog eens een keer terug, in vers 9 en 10 van hoofdstuk 9, dat het geldt voor alle mensen en de dieren. Dit is echt een verbond voor de hele geschapen werkelijkheid. Voor alle levende wezens. Nou ja, de planten, daar gaat het nou niet direct over. Maar met de mensen worden ook de dieren gezegend. De dieren staan onder de mens, zijn afhankelijk van de mens, zowel ten goede als ten kwade. In de tweede plaats, bij menig verbond in de Bijbel hoort ook een teken. Dat heb je bij minstens drie verbonden, bij anderen misschien ook wel, maar dat is wat speculatiever. Maar bij drie is dat heel duidelijk. Het teken van het Noachitisch verbond, dat is de regenboog. Die regenboog bestond natuurlijk al lang, want waar de zon schijnt op regen, daar ontstaan die kleuren van de regenbogen door de breking van die zonnestralen. Dat water, dat werkt als een soort prisma. Maar nu krijgt hij een teken karakter. Iets kan al lang bestaan en dan toch op een bepaald moment een teken karakter krijgen. Regen is dreigend. Als het regent, dan zou je weer kunnen terugdenken aan de zonvloed. Je zou kunnen denken, oh, dan begint het weer. Nee, maar dan zie je de regenboog, althans soms. En dan weet je, nee, dit is een teken van Gods trouw aan de schepping. Over trouw, ik ga even hier verder kijken naar Openbaring 4, vers 3. Daar zie je bij de troon van God in de hemel, ook om die troon de regenboog. Als een teken van Gods voortdurende trouw aan de schepping. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer een oordeel komt, maar niet meer door water. God is trouw aan zijn woord. Ik zet er even naast twee andere tekenen, dan ziet u dat verband. Bij het Abrahamitisch verbond, het verbond met Abraham, zullen we in Genesis 17 zien dat daar de besnijdenis een teken is. Die besnijdenis bestond vast ook al wel. De besnijdenis komt bij veel volkeren voor. Maar het kreeg nu een tekenkarakter. In Amerika worden ook de meeste jongetjes besneden om hygiënische redenen. Maar hier heeft de besnijdenis een religieus tekenkarakter. Het is een teken van het verbond. En een derde keer waar je dat woord teken tegenkomt, dat is bij het Sinaïtisch verbond of het Mozaïsch verbond. Daar is de Sabbat een teken. De Sabbat is de zevende dag, de rustdag, en dat is ook al het geval in Genesis 2. Aan het eind van de scheppingsweken, de eerste verse van Genesis 2. Maar hier krijgt de Sabbat een tekenkarakter. Je vindt het ook later bij de profeet Ezekiel, hoofdstuk 20, heel uitvoerig. De teken van het verbond op de Sinaï was de Sabbat. En zo zijn er nog wel meer, maar dit zijn de drie duidelijkste voorbeelden. Ten derde het opmerkelijke dat hier sprake is van een eeuwig verbond. Nou betekent eeuwig niet per se tot in der eeuwigheid. In de Tenach betekent eeuwig vaak zolang als deze aarde duurt. Want er komt straks een nieuwe aarde waar toch, in zekere zin is dat ook een zegen als van het Noachidisch verbond. Maar dat ligt dan toch een beetje anders. Maar zolang deze aarde voortduurt, geldt dat Noachitisch verbond. Gods trouw ten opzichte van deze wereld. Het is heel bijzonder, in Jesaja 42 en Jesaja 49 wordt de Messias zelf een verbond genoemd. Hij wordt daar genoemd een verbond voor alle volkeren. Want het is in hem dat de Heere God een verbond sluit voor alle volken. Dat wil zeggen dat tot zegen is voor alle volken. Vandaar, bij Abraham zie je dat, hè? God sluit zijn verbond met Abraham. En via Abraham met alle geslachten van de aardbodem. Die zullen allemaal in Abraham gezegend worden. Maar later zie je, ja, het is niet alleen maar in Abraham. Het is in het zaad van Abraham. Wat gebeurt hier? Daar is hij weer. Althans, ja. In het zaad van Abraham. En Galaten 3 zegt, dat is in Yeshua, in Christus. En dat is heel frappant. En hier in deze verse wordt Yeshua zelf het verbond genoemd. Hij is als het ware het verbond in eigen persoon. Het vierde punt waar ik op wijs. De mens ziet het verbond en denkt terug aan de trouw van God. En in vers 15 tot 17, God, pardon, niet het verbond, de boog bedoel ik. De mens ziet de regenboog en herinnert zichzelf aan de trouw van God. God ziet de regenboog ook. Beide komt voor. Ze kijken allebei samen naar hetzelfde teken. En beide herinneren ze zich de beloften van God, het Trouwens ook de verantwoordelijkheid van de mens die daarbij hoort. Maar God ziet de boog en als hij de boog ziet, gedenkt hij. U moet eens opzoeken dat woord gedenken, in een oude vertaling dan natuurlijk. Het is heel frappant hoe die patronen zich in de Tora herhalen. De mens is als een nieuwe regeerder aangesteld. Hij kreeg opnieuw de opdracht, vermenigvuldigt u en ook voer heerschappij. En hier blijkt dat hij niet eens zichzelf kan regeren. Bij Adam en Eva zag je hetzelfde, ze werden overvallen door de begeerte. Bij Noach zie je na de Hof van Eden als het ware een nieuwe tuin, een wijngaard. En er is nieuwe begeerte. De begeerte naar de wijn en daar te veel van, is een heel merkwaardige parallel. Het is opnieuw een eten van een gevaarlijke vrucht. Een vrucht die tot dronkenschap kan leiden, tot het verlies van zelfcontrole. Controle over de wereld is één ding, daarvoor was hij geroepen. Maar verlies van zelfcontrole is ongeveer de meest dramatisch verlies van controle dat je je kan voorstellen. Nieuwe naaktheid, zoals je dat, de parallel is niet exact, maar zoals je dat na de zondeval van had, waar de mens ontdekte dat hij naakt was en waar hij bedekking nodig heeft. En bij Noach zie je hetzelfde. Hij kleedt zich naakt uit. Zijn zoon Gam komt om hem te bespotten om die naaktheid. En de twee andere zonen komen zonder de naaktheid van hun vader te zien om hun vader te bedekken. En opnieuw zie je hoe de zonde doorwerkt in het nageslacht. Bij Adam en Eva was dat hoe die zonde doorwerkte in hun zoon Kaïn. Bij Noach zie je hoe die zonde doorwerkt in Gam. Gam die zelf weer vervloekt wordt in zijn eigen zoon Kanaan. Daar komen we direct op terug. Als Noach bijkomt uit zijn roes, dat is wel heel bijzonder. Het is ook weer een parallel eigenlijk met Adam. Het schiet me nu als te binnen eigenlijk, op dit moment. Als Adam hersteld wordt door de Heere God, hij krijgt een belofte, de moederbelofte, dan wordt Adam in feite een profeet. Dat wordt niet zo onderstreept. Als hier staat de derde profetie, na Henoch, Lamech, dan denk ik op dit moment, je zou haast wel de vierde kunnen noemen. Want Adam, wat is die profetie van Adam? Heel simpel. Hij geeft zijn vrouw een naam. Tot op dat moment had die vrouw nog geen naam. Nu heet ze Chava. Chava. In het Jiddisch heb je een mooi verkleinwoord, Chavala. Dat vind ik zo mooi. Maar Chava is Eva. Wel erg verbasterd, maar dat is de naam. En Chava betekent in het Oud-Hebreeuws leven. Dat is een profetie. Deze vrouw, waardoor de zonde in de wereld is gekomen, zij wordt de moeder van alle levenden. Haar naam is een belofte voor de toekomst. Dat is een profetische naam. Henoch is ook een profeet. Dat vinden we trouwens pas in de brief van Judas. Dat wil zeggen, het is in de Joodse overlevering bewaard gebleven. En het is gesanctioneerd door de Heilige Geest, want die heeft het in de schrift laten optekenen in de brief van Judas. En Lamech, niet die Lamech uit het geslacht van Kaïn, maar die Lamech uit het geslacht van Set, de vader van Noach, geeft ook een profetie, namelijk over zijn eigen zoon. Door deze zal God de mensheid troosten. Dat is door Noach. Dus ja, je zou ook wel kunnen zeggen, dit is de vierde profetie. En dat is een merkwaardige parallel met Adam. Adam profeteert via zijn vrouw. En dit is wel een heel bijzondere profetie. Een profetie over zijn drie zonen. Noach was bespot door zijn zoon Gam. En Gam wordt vervloekt in diens zoon. Kanaan, zou je eigenlijk op zijn Hebreeuws moeten zeggen. Kanaan. Kanaan is dus een man, een mens, naar wie de Kanaanieten zijn genoemd. En vervolgens is ook het land waar zij woonden zo genoemd. Dat is toch heel belangrijk, hè? We moeten altijd bedenken, de Tora is niet in de eerste plaats voor ons geschreven, maar voor Israël. Israël moet in Genesis steeds weer de oorsprongen van alle dingen die waarmee zij vertrouwd waren begrijpen. Als de vraag opkomt, hoe komt het dat wij in het beloofde land de Kanaanieten aantroffen? Hoe komt het dat wij die mochten verdelgen? Waarom zo'n harde oordeel? Dan vind je in Genesis hoe de dingen herleid worden tot hun oorsprong. Hoe aangegeven wordt hier in deze geschiedenis, kijk, dit is de reden. Niet Gam is vervloekt. Die hele dwaasheid om Gam te vereenzelvigen met het zwarte ras, omdat Gam vermoedelijk zoiets betekent als heet gebrand. Donker dus, van kleur. Zoals een biefstuk die je te lang hebt laten branden. Door deze dwaze associatie. En waarbij men ook nog eens de tweede vergissing maakte dat Gam vervloekt was. Gam is zwarte ras, puur op grond van de naam. En de tweede vergissing, Gam was vervloekt. Heeft men tot in lengte van dagen, zowel in de Verenigde Staten als in Zuid-Afrika en op andere plaatsen, deze dwaasheid verkondigd. Maar Gam werd niet vervloekt. Daar gaat het ook helemaal niet om. De Bijbel is geïnteresseerd in de vraag, waarom is Kanaan vervloekt? Waarom kwam Kanaan onder het oordeel? Dat was niet alleen maar om plaats te maken voor Israël. Dat was omdat er een vloek op Kanaan rustte. En dat heeft met Gam, trouwens, van Gam als vader van het zwarte ras. Kijk maar straks in Genesis 10, waar Gam allemaal de voorvader van is. Dat is wel even heel wat anders. De tweede belofte geldt Sem. Vermoedelijk was Javed de oudste zoon, dat is een beetje lastig. Vermoedelijk was Javed de oudste zoon en Sem de tweede. We zeggen wel Sem, Gam en Javed, maar dat komt omdat in heel Genesis de oudste zoon gepasseerd wordt. Ismaël maakt plaats voor Isaac. Esau maakt plaats voor Jacob. Ruben en een heleboel andere zonen maken plaats voor Jozef. Dus het gaat constant zo door. Abraham was ook niet de oudste zoon van Terach. Dat was Haran. En zo was Sem de tweede. En de bijzondere profetie is, gezegend is de God van Sem. Waarom? Omdat Sem de vader is van Israël. Bijna Sem, of Shem moet je eigenlijk zeggen, dat is naam. Je zal toch als naam, de naam, naam dragen. Hij heet gewoon naam. Maar dat is de naam. Een van de namen die Israël heeft voor God is Hashem, de naam. Een naam die ze niet willen uitspreken. En dus noemen ze hem gewoon de naam. Zo van, God is, je weet wel. Degene wiens namen we niet mogen noemen, Hashem. En dus het is heel merkwaardig dat deze zoon ook naam heet. In deze zonen is een nageslacht, is de naam van God bewaard gebleven. Gezegend is de God van Sem, omdat uit hem Israël zal zijn voortgekomen. En Israël zal Kanaan onderwerpen. Want het gaat in feite allemaal om Kanaan. En Sem is de gezegende die Kanaan zal onderwerpen. Die als het ware de vloek over Kanaan zal voltrekken. Nou, dan zijn we al in het boek Jozua, dan zijn we heel erg verder. En Javed, is er voor hem ook nog wat bij? Ja, er is ook zegen voor Javed, maar in de tenten van Sem. Javed zal wonen in de tenten van Sem. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder, hè? Dat herinnert ons aan Abraham. Genesis 12, vers 3. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Abraham is een Semiet. In deze zoon van Sem worden alle volkeren gezegend. Maar het herinnert ons ook aan Johannes 4, vers 22. Waar Yeshua zegt tegen de Samaritaanse vrouw, het heil is uit de Joden. Niet alleen maar het heil is uit de God van Israël. Het heil is uit Israël. Voor Javed is er plaats alleen maar in de tenten van Sem. Geen mens kan vandaag op aarde gezegend worden, buiten Abraham om, hebt u daar wel eens aan gedacht? Buiten Yeshua om, dat is vanzelfsprekend, maar ook niet buiten Abraham om. Het is Yeshua als het zaad van Abraham in wie wij gezegend worden. Wie in Yeshua gezegend wordt, wordt gezegend in Abraham, want in hem worden alle geslachten van de aardbodem gezegend, voor zover ze zich openstellen voor die zegen. Trouwens, Rashi heeft een heel andere verklaring. U weet nog, de grote middeleeuwse Joodse rabbijn. Die zegt, nee, God is het onderwerp van de zin. God woont in de tenten van Sem. Dit is een voorzegging over de tabernakel en de tempel. Ja, maar dat past dan niet zo goed bij Javed. Hij zal wonen in de tenten van Sem, dan gaat het ineens weer over God. Ja, sorry, ik vind mijn verklaring toch beter. Ondanks al mijn respect voor Rashi. Voor Javed is ook zegen. Maar dan zie je ook het verband tussen alle drie. Het gaat om de vloek over Kanaan. Die zal door Sem voltrokken worden. En Javed, wat doet hij erbij? Die krijgt ook zegen. Maar alleen in de tenten van Sem. Weet u, ik vind het zo mooi in het boek Handelingen. Hoe je ziet hoe uiteindelijk die profetie van Noach werkelijkheid wordt. In Handelingen 8 gaat het over de Ethiopische kamerling. Wel, Ethiopië, oftewel Kush in de Bijbelse taal, is een van de zonen van Gam. In Handelingen 9 vinden we de bekering van Shaul, zoals een Joodse naam luidt, Saulus van Tarsus, uit het geslacht van Sem. En in Handelingen 10, Cornelius en de zijnen, de Romeinen uit het geslacht van Javed. In drie hoofdstukken achter elkaar zie je heel systematisch hoe het heil gekomen is tot alle volkeren van de wereld. Je zou kunnen zeggen, dit is de volledige vervulling van die profetie van Noach. Dus de hele mensenwereld. Trouwens, al in Handelingen 2 zie je dat aangegeven door het talenwonder. De spraakverwarring van Babel is opgeheven in Yeshua. Want in al die talen maken geen scheiding meer. In al die talen kan God worden groot gemaakt. En daarmee is de spraakverwarring opgeheven. En komt de mensheid tot een nieuwe eenheid. Niet een eenheid in rebellie tegen God. Zoals we dat direct bij Babel zullen zien. Maar een eenheid in Yeshua. Nou, dat voert ons tot die volkerentafel van Genesis 10. Het is een beetje ingewikkeld, want chronologisch komt die pas na de Babylonische spraakverwarring. Die wij in Genesis 11 vinden. Er wordt al gesproken over Babel in Genesis 10. Er wordt ook gesproken over verdeling. Er is daar een man die heet Peleg. Want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Peleg betekent verdeling. Dus de spraakverwarring is ook al verondersteld. De verdeling van de wereld. En je hoort hier ook over volkeren, over koninkrijken en over landen. Terwijl je bij de spraak bij Babel in hoofdstuk 11, die torenbouw, daar hoor je alleen maar over mensenkinderen. Er is nog geen splitsing in volkeren. Volkeren spreken verschillende talen. Er is nog geen splitsing in koninkrijken en landen. Het is nog gewoon mensenkinderen die daar bij elkaar zijn. Mens, er is nog geen splitsing. Dus Genesis 11 komt eigenlijk voor Genesis 10. Als je al die volkeren optelt, in Genesis 10 kom je precies op 70. En dat is een heel bijzonder getal in de Joodse traditie. Er zijn 70 volkeren in de wereld. Er is een heel oude Joodse overlevering die zegt, na de spraakverwarring van Babel, heeft God al die 70 volkeren op hun eigen wegen laten gaan. Ik citeer nou bijna Handelingen 14, waar Paulus dat zo zegt. Hè? God heeft alle volkeren op hun eigen wegen laten gaan, maar heeft ze niet regen en vruchtbare tijden onthouden, dus heeft ze niet helemaal aan hun lot overgelaten. En die Joodse overlevering zegt, toen God al die volkeren verstrooide over de aarde, gaf hij ze allemaal een engel mee. Dat noemen we volksengelen. Engelen die over een bepaald volk gesteld zijn. 70 volksengelen. En je vindt in de Bijbel daar een paar aanwijzingen voor. Zo vreemd is het niet. Als je eenmaal de Joodse traditie kent, dan ga je dat begrijpen. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 32 vers 8. Daar staat dat God de wereld verdeelde naar het getal van de kinderen Israëls. Maar er is heel veel voor te zeggen dat dat een foute lezing is. En in de Door de Zee rollen vinden we een lezing die zegt naar het getal van de zonen niet Israëls, maar de zonen Gods. En de zonen Gods, dat zijn de engelen, weet u nog, Genesis 4? Dat zijn die 70 engelen. God verdeelde de wereld volgens het aantal van die volksengelen. 70 volksengelen, 70 volkeren verstrooid over de wereld. In Daniël 10 vind je dat heel mooi. Daar heten ze geen engelen, daar heten ze sarim. Een sar, dat is een vorst. Dat zit ook in het woord Israël, vorstelijkje gedragen. En daar lees je over de vorst van Griekenland, de vorst van Perzië. Dat zijn geen aardse vorsten daar, dat zijn die volksengelen. Dat zijn geestelijke engelmachten die gesteld zijn over de volkeren. En zo zijn er wel meer plaatsen. Heel bijzonder, in het Deuteronomium vind je daar vind je ook heenwijzingen, maar dat zou nu te ver voelen. Ik zeg dat alleen maar naar aanleiding van het feit dat het exact 70 volkeren zijn. 70 volksengelen worden met hem meegegeven. Maar, zegt Deuteronomium 32, heel vrij weergegeven, God gaf elk volk een engel mee. Dus hij zorgde wel voor ze, door zijn engel mee te geven die verder voor dat volk zorg moest dragen. Die engelen werden later als goden vereerd door die volken, dat is helemaal misgelopen. Maar de Heere God zegt, ik hou één volk voor mezelf, dat is Israël. Ik ben de sar van mijn eigen volk. Ik ben de vorst van mijn eigen volk. Voor Israël geef ik geen engel, Israël is mijn eigen erfdeel. Nou snapt u ook wanneer Israël danst rond het gouden kalf, dat de Heere God zo boos is dat hij zegt, nou zijn ze net zoals de alle andere volkeren. Ik trek mijn handen ervan af, ik geef ze wel een engel mee, zo ben ik dan ook nog wel weer, maar voor de rest bemoei ik me er niet meer mee. En dan zegt Mozes, dat kunt u niet maken. Mozes staat erop dat de Heere God zelf meegaat. Hij zegt, ik verzet geen voet als u niet zelf meegaat. Israël is en moet blijven het uitverkoren volk van God, waar God rechtstreeks bemoeienis mee heeft. Terwijl hij dat met andere volken alleen indirect heeft. Nou, Genesis 10 is verder niet geschreven om uw nieuwsgierigheid te bevredigen over al die oude volkeren uit de oudheid. Genesis 10 is voor Israël geschreven. Het is precies wat ik net zei. Israël kan in dit hoofdstuk zien van, wacht eens eventjes, onze grote vijanden, Babel. Oh kijk, hier komt Babel vandaan. En Nineveh, oh kijk, daar staat Nineveh. Oh, dat komt daar vandaan. Hier worden de dingen echt van tot hun oorsprong herleid. Waar komen die volkeren vandaan? Oh, wacht even, dit zijn Gamieten. Ah, begrijp je? Dit is voor Israël geschreven. Alle grote vijandelijke machten van Israël, en ongeveer alle andere landen zijn vijanden van Israël, dat is nog niet veel veranderd vandaag aan de dag, die worden allemaal daar genoemd. Nou, het begint met Jafet. Jafet stukje is het kortste. Jafet's tijd komt nog. En die is daarna ook gekomen. Als je denkt aan het Griekse Rijk, als je denkt aan het Romeinse Rijk, dat is Jafet. Maar aanvankelijk, Rome is het hart van Jafet. Maar Jafet gaat zo ver mogelijk weg. Je vindt hem in de kustlanden, de eilanden van de Middellandse Zee, en nog verder Griekenland, Italië, het Iberisch Schiereiland. En vandaar kun je zeggen, uiteindelijk heel Europa. Hij kruipt zo ver mogelijk weg. En de namen zijn ook wat onduidelijk. Javan, daarvan weten we zeker, dat is Griekenland. Het woord voor Griekenland in het Oude Testament is Javan. Wat nog herinnert aan de naam Joniërs, de Jonische volkstam, dat is hetzelfde woord als Javan. Die V in het midden, dat kun je ook lezen, dat is de Waf in het midden die ook als een O gelezen kan worden. De Madai zijn misschien de Meden, Gomer de Germanen, ja dat klinkt al een beetje speculatief hè. Maar een van de zonen van Gomer is Askenas. En de Oost-Europese Joden, die dus onder de Germaanse volken leefden, die noemden, ook al onder de Slavische volken trouwens, die noemden zich Ashkenazi. Die noemde zich naar deze man. Alsof ze zeggen wilden, wij wonen hier tussen die nakomelingen van Gomer en van Askenas. Nou, dan heb je verder, zei ik al, de Javetieten gaan zo ver mogelijk weg. Pas veel later in de geschiedenis is hun tijd gekomen. De grote wereldrijken, vooral het Griekse en het Romeinse Rijk. En dat is tot op de dag van vandaag leven we in feite in de tijd van het Romeinse Rijk. Ja, die lijn van Gan, daar heeft Israël veel meer mee te maken. Dat is heel merkwaardig. Gan werd vervloekt in zijn zoon Kanaan. Maar de eerste successen zijn voor Gan. Het lijkt net, God heeft een lange adem. Zijn molens malen langzaam. Zij die geloven haasten niet en dat geldt ook voor de Heere God. Hij haast zich nooit. Het is maar één keer dat hij zich haast in de Bijbel. Dat is als de vader op de verloren zoon afrent om hem in de armen te sluiten. Dan heeft God haast. Maar voor de rest gaat langzaam. In Korinthe 15, vers 46, het natuurlijke komt eerst dan het geestelijke. Dus die profetie van Noach die heeft ook echt een lange adem. Gam wordt vervloekt in zijn zoon, maar kijk eens even, alle vroege wereldrijken, dat zijn allemaal Gamitische rijken. Het Sumerische Rijk, het Babylonische Rijk, het Assyrische Rijk, dat moet je allemaal in die hoek zoeken. Uit Gam komt Kush voort, dat is Ethiopië, maar ook de gebieden rond de Eufraat en de Tigris. En daar komt Nimrod voor. Nimrod is geen land, is een persoon. Zijn naam betekent rebel. En hij bouwt Babel, daar komen we direct wel op terug. Dan komt er een tegenzet van Assur. Assur vind je eigenlijk in de lijn van Sem. En die heeft Nineveh gesticht. Nou, en elke Israëliet die dat leest, die weet, oh ja natuurlijk, ja Babel, Nineveh, hè, dat zijn natuurlijk de grote concurrenten van elkaar. Het Assyrische Rijk werd opgeblazen door het Babylonische Rijk. Oké, dus dat begint daar al. Nou snap ik het, ja. Hier vinden we de oorsprong van zoveel dingen die verderop aan de orde komen. Ik had het al over Nimrod, zijn naam betekent rebel. Hij was een geweldig jager. Dan weet u nog het verschil tussen Kain en Abel. Abel is een schaapherder. Mozes is een schaapherder. Abraham, Isaac en Jacob zijn schaapherders. David is een herder. Een herder is iemand die goed zorgt voor de dieren. Een jager is iemand die ze doodschiet. En hij is ook nog eens een geweldig jager. Al gauw ontdekte hij dat het nog veel leuker was om op mensen te jagen dan op dieren. En in Micha 5, ja je kunt er alles wat bij halen, dat moet u zelf maar bestuderen. Maar in Micha 5... Dan vind je die rebel die op mensen jaagt. Een hele koninkrijk bouwt op bloed en tranen. En daar tegenover staat de schaapherders. In feite is dat ten diepste de Messias zelf. Heel merkwaardig. Zo gaat Nimrod door de schrift heen. En hij staat eigenlijk voor alle rebellen die je in de Bijbel terugvindt. Daar staat hij is een rebel, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Nou, dat kun je op allerlei manieren lezen. Ik geef er twee. Voor het aangezicht des Heren is, hij is een geweldig jager die zelfs naar de hemel zijn vuist balt. Hier ben ik, wie maakt me wat? Maar je kunt ook zo lezen, hij is een geweldig jager, maar denkt erom, de Heer heeft hem in de gaten. Hij kan niks doen buiten de controle van de Heere God. Hij bepaalt de grens hoe ver de machten kunnen gaan. Weet u nog wat ik straks over de chaosmachten zei? Zo ver kun je gaan en niet verder. God let op hem. Nou, je vindt hier ook weer geweld en verdorvenheid. Geweld in die geweldige jager. Dat betekent letterlijk een jager die geweld toepast. En de verdorvenheid in die stad Babel die toepast. En dat komt ook weer uit in Genesis 13 en Genesis 17 in het beest en de grote hoer. Nou, andere vijanden van Israël vind je hier ook. Mitzrayim, dat is het gewone Hebreeuwse woord voor Egypte. Nog steeds heten ze zo. Trouwens, de Egyptenaren zelf noemen zich ook Misser of Masser. Dat is hetzelfde grondwoord. Dat is Egypte. En daar komen de Filistijnen zelfs het voor. Daar komen de Filistijnen voor. Ja, dat zijn Kaftorieten, die komen van Kreta. Maar oorspronkelijk komen ze ook uit Egypte. Het zijn dus ook Gamieten. En de nadruk ligt hier natuurlijk op Kanaan en al die zeven volkeren van de Kanaanieten op het terrein van het beloofde land. Dat is natuurlijk van bijzonder interesse voor Israël. En dan ten derde die lijn van Sem. Heel bijzonder. Zijn zoon, zijn belangrijkste zoon is Heber. En Heber, dat komt van een Hebreeuws werkwoord dat betekent doortrekken. En de Joden worden genoemd Hebreeën. En de taal die ze spreken is Hebreeuws. Komt allemaal van dat woord Heber. Heber is een doortrekker. Dat is heel wat anders dan een stedenbouwer. De stedenbouwer, dat vond je bij Kaaien, weet je nog, zijn zoon Henoch bouwde een stad en noemde hem Henoch. Nimrod is een stedenbouwer. Er is niks mis met steden. Maar in die eerste hoofdstukken van Genesis staan steden altijd tegenover versterkte machten zonder God. Maar dit zijn doortrekkers. Dat zijn pelgrims die in tenten wonen. Abraham de Hebreeër. Dat is Abraham de pelgrim. Abraham de doortrekker, die in tenten woont. Geen steden bouwen. Daar zie je ook hoe belangrijk het is wat Lot deed. Lot ging in een stad wonen. Nou, als u in een stad woont, u hoeft helemaal nergens zorgen over te maken. Maar hier betekent dat geestelijk heel veel. In een stad gaan wonen, dat betekent je laat het geslacht van de pelgrims los. En je mengt je bij de wereld, in de wereld zonder God. Dat is de diepere betekenis daarvan. Nou, Elam, Assur enzovoort, die horen nationaal allemaal tot Sem. Dat zijn Semitische volken. Elam, dat is eigenlijk Perzië. Maar hij is bij uitstek de vader van Heber. Dat haalt de Heilige Geest hier naar voren. Via Heber gaat die naam verder. En Heber, Hebreeën, dat is eigenlijk de naam van Gods volk bij de heidenen. Het zijn de buitenstaanders die het zo noemen. Vind je in nummer 24 in de profetie van Bileam. Het zijn de doortrekkers. Dat zou van ons ook gezegd moeten kunnen worden. Dat zijn niet de mensen die de tentpinnen al te vast in de aarde slaan. Geen steden bouwen alsof deze aarde hun toekomst is. Waar ze hun eigen zekerheid bouwen zonder God. Wij zijn ook pelgrims. We zijn doortrekkers op weg naar het Messiaanse Rijk. Niet op weg naar de hemel. Waar dat vandaan gekomen is. De hemel is voor de mensen die de pech hebben te sterven voordat het Messiaanse Rijk aanbreekt. Maar dat is niet onze bestemming. Daar kan ik ook een avond over uitweiden, maar neem het maar even mee. Onze bestemming is het Messiaanse Rijk. Daarheen zijn we op weg als pelgrims. Abraham was al op weg en wij zijn nog steeds op weg. Wij zijn tentenbewoners. En dat is heel typerend. Maar dat komt straks nogal aan de orde in hoofdstuk 11. Elam, dat is Perzië. Verder wordt Assur genoemd. Aram, de Arameërs. En ook de naam van de Aramees, de taal, komt daar vandaan. Aram wordt in de Statenvertaling gewoonlijk Syrië genoemd. Peleg. Dat betekent verdeling. Dus dat is de tijd van de torenbouw van Babel. Rashi en ook die andere grote Joodse rabbijn, Sforno, die schrijven allebei: Heber was een profeet. Hij gaf zijn zoon de naam Peleg. En toen die zoon ouder werd, zo stellen zij zich dat voor, toen werd duidelijk waarom. Want in de dagen van Peleg vond die torenbouw van Babel en die spraakverwarring plaats. Nou, in de laatste verse vind je dan nog de bewoners van het Arabisch Schiereiland. Waar Israël mee te maken kreeg. Dat zijn de drie lijnen. En nu dan eigenlijk die geschiedenis die voorafgaat aan die verdeling van de volkeren. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dit is de toestand kort na de zondvloed. Ze trekken naar het oosten. Je vindt in de Bijbel zoveel geheimtaal. Naar het oosten, dat is in het algemeen negatief. Uit het oosten, denk maar aan de wijze uit het oosten, dat is het mooiste voorbeeld, dat is positief. Ze trekken naar het oosten en ze komen daar in dat land Sinaï en je vindt daar de weigering om zich te verspreiden. De weigering om deze aarde te bewonen zoals God het bedoeld had. Want samen voelen ze zich sterk en dat betekent hier heel uitdrukkelijk sterk tegenover God. De zondige mensheid is, ook al is ze zich daar niet altijd van bewust, altijd bezig met deze vraag. Hoe kunnen wij een wereld scheppen waarin we sterk zijn, waarin we ook een zekere warmte en aangenaamheid creëren, zonder dat we God erbij nodig hebben? De pelgrims in tenten, die hebben een heel andere voorstelling van wat de wereld zou moeten zijn. En dan zie je dat ze een toren bouwen van eigen gemaakte stenen. Staat ook zo nadrukkelijk, dus niet rotsen gehouden, maar eigen gebakken stenen. Het is echt helemaal eigen werk. Wij kunnen het zonder God. En we bouwen een toren tot in de hemel. Nou heeft men daar heel wat over gespeculeerd, over die toren tot in de hemel. Met allerlei astrologische betekenissen enzovoort. En ook, dat heeft ook niks te maken met het feit dat deze mensen primitief zouden zijn en zouden denken dat ze een toren zo hoog zouden kunnen bouwen tot die bij de hemel kwam. Dus als je nou nagaat dat in Deuteronomium 9 vers 1 Mozes spreekt over de steden van de Canaanieten en van die steden precies hetzelfde zegt, dat het steden zijn tot aan de hemel, dus geweldige, indrukwekkende grote bouwwerken. Ik denk dat je niet dieper moet zoeken dan dat daarin een uitdaging staat. Het is net als bij Nimrod, de rebel, een soort gebalde vuist naar de hemel. Als het ware hemelbestormers die God uitdagen die daar op zijn troon zit. We blijven bij elkaar, dus onder heel smal, allemaal bij elkaar op een kluitje en naar boven toe heel hoog. En dan staat er zo mooi dat de Heere neerdaalde om te bezien. Laat ons zien. Staat hier ook niet dat merkwaardige, meervoudige ons. De mensen zeggen, laat ons een naam maken. Laat ons een stad bouwen. En de Heere zegt in vers 7, welaan, laat ons neerdalen en hun taal verwarren. Dit is natuurlijk menselijk. Ik bedoel, God hoeft niet uit de hemel neer te dalen om te zien hoe de toestand eraan toe is. Maar je vindt dit vaker, ook in de Torah. Ook als Israël in de nood is, in de slavernij van Egypte, dan staat er ook, de Heere daalde neer. Dat is niet zozeer omdat hij beter kan kijken dan, maar dat wijst op betrokkenheid. Hij komt persoonlijk zich mengen in de zaak. Ik vind dat zo schitterend bij Mozes. Nou loop ik wel helemaal vooruit naar Exodus 3. Maar staat, en eigenlijk zegt Mozes dat pas later in de zegen die hij uitspreekt, en van het eind van Deuteronomium. God woonde in de braambos. God was persoonlijk neergedaald om te zien hoe het met Israël ging. Dat is daar positief. Hier is het ten oordeel. Hij daalt neer. Hij komt zich persoonlijk met deze zaak bezighouden. Dus ik denk dat je mag zeggen de drie-ene God. Dat het merkwaardige ons, dat we ook in Genesis 1 wonder, laat ons mensen maken. Maar misschien is dat al te diep gedacht. Elohim is bestond ook al een meervoudig woord. Hè? En dan zegt hij, laten we hun spraak verwarren. Daar is een mooie woordspeling, dat kun je in het Nederlands natuurlijk niet zo goed zien. Want Babel, daar zit dat al in. Babel, dat betekent zoiets als verwarring. Dus de naam Babel verwijst al naar het oordeel dat God eenmaal over die stad heeft uitgesproken. Daar werd hun spraak verward. In de grote verscheidenheid aan talen zit een element van oordeel. Het is een hardhandig middel om volkeren van elkaar te scheiden. Als je kijkt naar de strijd van onze arme zuiderburen, een strijd geheel en al rondom hun taal, Franstalige en Nederlandstalige, dan zie je hoe ongelooflijk gevoelig taal kan zijn. Om over de Friezen en hun nationalistische neigingen maar te zwijgen. Taal is ongelooflijk belangrijk. En er zijn nog wel andere talen en dialecten in Nederland die ook dat gevoel hebben. Taal maakt scheiding tussen mensen. En nogmaals, daarom is die tongentaal in Handelingen 2 zo belangrijk. Die Joden uit al die verschillende landen die zeggen, we horen hen spreken in de taal van de landen waar wij vandaan komen. Maar nu was het om eenheid te scheppen. De grote boodschap van Handelingen 2 is: God kan niet alleen maar geëerd worden in het Hebreeuws, maar zelfs in het Fries, in de taal van de Romeinen, in het Grieks, in alle talen van alle volkeren, in het Twents en in het Limburgs. God kan geprezen worden, groot gemaakt worden, gediend worden in alle talen. Dit is de omkering van de spraakverwarring van Babel. Nou ja, dat is natuurlijk ook bij Johan Cruijff, zei al, elk voordeel heeft zijn nadeel. Eén voordeel van de spraakverwarring is dat we voortaan volken hebben. Het allerbelangrijkste dat volken van elkaar verschilt doet, is taal. Niet zozeer ras, maar taal. En zo wordt Abraham ook een volk onder de volken. Een groot volk met een eigen taal die niemand anders spreekt. Het heilige Hebreeuws. Een eigen volk onder de volkeren. De verdeling van de volkeren geeft God de gelegenheid één van die volkeren uit te verkiezen en tot zijn volk te maken. In het laatste stukje van Genesis 11 vind je hoe die lijn doorgetrokken wordt. Hoofdstuk 11 eindigt bij wat elke Jood zo graag wil horen. Hè, waar je als het ware zit te popelen om daarbij uit te komen. De aartsvaders. Genesis 11, dat eindigt, dat grote stuk Genesis 1 tot 11, dat is één groot geheel waarbij de Heere God zegt, kijk eens, het begon met tohu wabohu, met hemel en aarde. Kijk eens, de kring wordt steeds kleiner getrokken, steeds kleiner getrokken. Ten slotte zijn we bij de verdeling van die volkeren en nu eindigen we bij één enkel volk. En eigenlijk dat ene volk begint bij één mens, bij Abraham. Nou, daar kunnen we de volgende keer over horen. Maar Abraham, daar moet eerst de lijn getrokken worden van Sem tot Abraham. Nou, we hadden al eerder gehoord over die lijn van Sem tot Peleg. Dat staat al in de volkerentafel van Genesis 10. Maar nu wordt die lijn, dat is dan in hoofdstuk 11, doorgetrokken tot Terach. De vader van Abraham. En het is merkwaardig, we hebben hier drie zonen, Adam. Dan worden er drie, hij heeft er een heleboel gehad. Een heleboel zonen en dochteren, zegt Genesis 5. Maar drie worden er genoemd. Abel, Kaïn en Seth. Kaïn, Abel, Seth. Noach, drie zonen. Sem, Gam en Jafet. En zo heeft Terach ook drie zonen. Naast Abram, dat is de oorspronkelijke naam. Grote vader, Af, vader. Ram is groot, verheven. Verheven vader. Zijn er nog twee zonen. Wat kan ons die andere twee zonen schelen? Ho, ho, wacht eventjes. Haran is heel belangrijk, want Haran is de vader van Lot. En Haran is ook de vader van Milka, die met die andere broer zal trouwen, met Nahor. En Nahor is belangrijk wegens diens zoon Betuel, want dat is weer de vader van Rebekka. En de broer van Betuel is Laban, de vader van Lea en Rachel. En je hoort de Joodse kindertjes al zeggen, als ze dit verhaal horen, oh, nou snap ik het, Abba. Dat is dan papa, hè? Nou snap ik het. Dus ze stammen eigenlijk allemaal van Terach af, ja. Het zijn allemaal, zou je kunnen zeggen, Terachieten. Ze zijn allemaal met elkaar verwant. Dus dat geeft Terach wel een belangrijke betekenis. Ik zal het direct laten zien, want ik ben dol op geslachtsregisters. Paulus verbiedt dat wel, maar ik kan toch niet helpen dat ik er dol op ben. Trouwens, er is nog een vierde kind van Terach. Dat is Sarai, die later Sara zal heten. Sarai betekent mijn vorstin. Weet u nog wat ik straks zei over Sar? Sar betekent vorst. Sara is de vrouwelijke vorm, betekent vorstin. Sarai betekent mijn vorstin. Ik weet niet, misschien zei Terach wel toen hij haar zag, dat is mijn prinsesje. Hij noemde haar Sarai. En later heeft God haar de naam Sara gegeven. Hij liet die i vallen, want hij zegt, luister, het is niet alleen maar het prinsesje van haar papa. Ze is gewoon de vorstin van Israël. Gans Israël is uit haar voortgekomen. Dus er zijn vier kinderen. Sarah is ook een dochter van Tera. Genesis 20, dat blijkt dat pas. Weet u wel, als Abraham zegt, zeg nou maar dat je mijn zuster bent. Nou, dat was niet helemaal gejokt, wel een beetje. Maar hij zegt inderdaad, ze is mijn halfzuster. Ze is wel de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. Ze waren dus halfbroer en halfzus. Hier eindigt het verhaal voorlopig in Haran. En de volgende keer hoop ik u te vertellen hoe dat gekomen is. Abraham heeft een paar keer in zijn leven moeten ondervinden dat God alleen maar een belangrijke stap voorwaarts in zijn leven kon doen als hij het probleem van de dood overwon. Dat vinden we drie keer in zijn leven. Ik ga dat nog niet vertellen nu, anders komt u niet meer. Dus ik vertel nu alleen maar, de eerste keer was de dood van zijn vader. Hij kreeg de roeping, Abraham kreeg de roeping om zijn land en volk te verlaten en naar het beloofde land te trekken. En wie nam het initiatief? Pa. Er zijn wel meer zonen die pas tot ontplooiing konden komen toen pa zich terugtrok of zelfs weggenomen werd. En Terach neemt ze mee en ik denk dat Terach zo gezegd heeft toen ze in Haran waren, dat is dus niet deze Haran, dit is een stad ten noorden van Israël. Nou, hier is het mooi genoeg, we blijven hier maar zitten. En Abraham is daar ook blijven zitten. Hij kwam geen stap verder terwijl de Heer hem geroepen had. Eerst moest de dood tussen beiden komen. De dood van Terach. Als zijn vader sterft, en dat heeft heel wat jaren geduurd. Je kunt dat uitrekenen aan de hand van de levensjaren van Terach en de levensjaren van Abraham. Het is een beetje ingewikkeld, maar dat duurt een hele tijd. En al die tijd komt hij geen stap verder. Dit is de eerste keer in zijn leven dat de dood tussen beiden moest komen voordat hij een belangrijke stap voorwaarts kan maken. De tweede keer als zijn lichaam afgestorven is en de derde keer als hij Isaac moet offeren. Dat komt allemaal later. Dus ze blijven daar steken, daar stopt het verhaal. En ik eindig... Oh, wacht eventjes, ik heb nog meer voor u. Ik heb nog een paar dingen over Babel te vertellen. Hé, dat is een beetje... Ik had die dia moeten omdraaien, denk ik. Nou, Babel is eigenlijk, dat moet ik je toch wel even vertellen. Babel is iets wat staat, die hoort hij helemaal niet, die dia, hij had eerder moeten. Babel staat eigenlijk voor een verdorven godsdienstig systeem. Het heeft altijd een godsdienstig element in. De naam van God wordt er altijd in genoemd. Maar het is verdorven en het verheerlijkt zichzelf. En naast Genesis 11 vind je dat, notabene, de eerste grote zonde van Israël in het Heilige Land. Dat was Achan die zich vergreep aan het gebannene van Jericho. En er staat bij een kleed uit Sinia. Hoe is het mogelijk, zeg? Een element uit die verdorven stad, daar in het land van Sinia. Nebukadnezar natuurlijk. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En onmiddellijk komt er een stem uit de hemel. Wacht maar even, vriend. En 7 jaar lang kruipt hij rond als een beest. En in Jesaja 14 vind je zijn engelvorst. Weet je nou wat ik vertelde over die engelvorsten? Mensen zitten altijd met Jesaja 14. Denken dat het over de val van Satan gaat. Nou, in zekere zin, oké. Maar eigenlijk gaat het over de engelvorst van het Babylonische Rijk. Die zich tegen God verheft. En dan van de berg der goden wordt verstoten. Belsazar, zo is de nieuwe schrijfwijze, in Daniel 5. Hij gebruikt het licht van God, de kandelaar uit de tempel. Die gebruikt hij voor zijn eigen heerlijkheid. Nou, daar zou ook alweer een hele avond over gesproken kunnen worden. In Zacharia 5 wordt de afgoderij in Israël herleid tot haar oorsprong. Door die vrouw in de Eva, weet je nog, die wegvliegt en dan teruggaat naar het land Sinia. En dan staat in die Babel, staat Sinia. Sinia is het land dat genoemd wordt in Genesis 11. Je ziet van die lijnen die gaan dwars door de hele Bijbel heen. Babel is een systeem dat ze op de borst klopt tot het grote Babylon aan toe. Dat is natuurlijk het laatste. Het laatste grote verderfelijke systeem in de eindtijd van eigenlijk de verzameling van alle valse religie. Ook alle valse eenheid. Want valse religie vindt elkaar altijd. En eigenlijk ten diepste samen in het zich verenigen tegen de Heere God. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Nou, dat is eenmaal voor uw eigen persoonlijke zelfstudie. Hoe je die lijnen door de hele schrift heen kunt vervolgen. Babel, dat staat altijd voor dit zelfverheerlijkende systeem. Nou, tenslotte dat stamboompje. De familie van Terach. Terach had dus 4 kinderen. Haran, Abraham, Sarai en Nahor. Dat zijn de 4 die in de Bijbel genoemd worden althans. Zullen er vast nog wel meer geweest zijn. Nahor trouwt met Milka, dat is een dochter van Haran. Dus Nahor was zijn vader, maar Milka moest opa tegen Tera zeggen. Uit Abraham en Sarah komt Isaac. Uit Nahor en Milka komt Rebecca en Laban. Uit Rebecca en Isaac komt Jacob. Uit Laban komt Lea en Rachel, de vrouwen van Jacob. Dus de Jacobszonen via Lea en Rachel stammen 6 keer van Tera af. Dus wel een belangrijke stamvader. En de volgende keer wordt hij nog belangrijker door het initiatief.